Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Catechismus. Vandaag gaan we opnieuw luisteren naar Pater Jan Meeuws. Deze keer staan we stil bij het vierde mysterie van het licht. De verheerlijking van onze Heer Jezus Christus op de berg Tabor. We laten Pater Jan Meeuws graag aan het woord.
Het vierde lichtmysterie is de verheerlijking van Jezus op de berg Tabor. En eigenlijk is dat een heel wonderlijk mysterie. Jezus verandert totaal van gedaante. Hij toont zijn heerlijkheid, maar op een andere manier zoals hij dat deed op de bruiloft van Cana. Jezus gaat met zijn drie apostelen de berg op. Dezelfde drie die hem ook zullen gaan zien in zijn diepste ellende. En het is belangrijk dat we daarbij stilstaan. Gemerkt dat er in onze tijd zo makkelijk alleen maar menselijk over Jezus gesproken wordt en zelfs minder dan dat, dat velen niet geloven en beweren, hij heeft nooit gezegd dat hij Gods zoon is. Hij is notabene ter dood veroordeeld omdat hij toegeeft dat hij Gods zoon is. Maar dat wil men niet weten, want men wil zijn eigen God zijn. Dat is de verleiding van het modernisme, de consumptiemaatschappij en de genot. Profiteren, we leven maar één keer, de ikzucht. En dat breekt Jezus dwars doorheen. Hij openbaart aan de apostelen door van gedaante te veranderen wie hij is, want ze zullen hem ook zien in de diepste duisternis. Diezelfde drie apostelen, als hij in de Hof van Olijven bloed, zweet uit angst. Als hij als een lam dat geslagen wordt, in de grootste onmacht lijkt te zijn. Ze zien Jezus die verandert van gedaante. Hij openbaart dat hij God is. Hij straalt. We zeggen het in het credo. Hij is God uit God, licht uit licht. En dat licht aanschouwen ze. En meer nog, twee grote heiligen uit het oude verbond verschijnen naast Jezus. De grootste der profeten, de heilige Elias. En aan de andere kant de heilige Mozes. Want ze zijn verheerlijkt. Dus ze zijn heilig. Elias die gesproken had en geschreven over de redder, de koning die zal komen. En Mozes die in wat hij zei en deed ook een voorbeeld was van de nieuwe Mozes die Jezus is. Want zoals Mozes het volk leidt in opdracht van God en met de wondermacht die hij gekregen heeft door de staf waarmee hij ook wondertekenen kon verrichten voor de farao. Zoals die Mozes het volk leidt door de woestijn naar een, het water van de zee heen naar een nieuw land, zo leidt de nieuwe Mozes Jezus ons door het water van de doop naar een nieuw land, het kind, het land van God, het kindschap Gods. En Jezus laat zien wie hij is. Want als je beseft wie hij is, ga je daardoor ook alles wat hij zegt en doet heel anders bekijken. Wat Jezus zegt is zo goddelijk als hij zelf is. Is zo vol licht als het licht dat hij uitstraalt tijdens die gedaanteverandering, die verheerlijking. We zijn nooit op die plaats geweest tijdens een bedevaart en er is een kerk gebouwd. En als je dan dat evangelie leest, dan krijg je bijna het gevoel alsof het daar gebeurt. Je merkt nog de gevolgen daarvan, omdat God je hart raakt. Die verheerlijkte Jezus, die er ook echt is als je samen bent in zijn naam. Ook nu, als wij hier één zijn in het overwegen van dit mysterie van de rozenkrans, dan kan hij die heerlijkheid delen. En wat ik daar straks zei over de bruiloft te Cana in een vorige catechese, dat mogen we ook hier zien. Als wij dat mysterie in de rozenkrans overwegen met Maria en de Heilige Geest, dan kan het zijn dat Jezus iets van zijn heerlijkheid laat ervaren in onze ziel die daar behoefte aan heeft, die daardoor een stuk kan groeien in heiligheid, in ons hart dat misschien in de war is door wat er allemaal gebeurt in de kerk en de wereld van deze tijden. Zijn verheerlijking laat zien dat Hij God is en dat we Hem mogen beminnen, dat we Hem mogen ontmoeten, dat Hij het heiligste van zichzelf met u en mij deelt. Want de drie apostelen zijn er vol van. En Peter is zo het onderste boven wat hij ziet en hoort dat hij een beetje vreemd begint te spreken, omdat hij wil dat dat blijft. Heer, laat ons drie tenten bouwen. Eén voor u, één voor Mozes en Elia. Het was iets heel bijzonders. En ook hier gebeurt veel meer dan alleen wat op zich al prachtig is, dat Jezus straalt van het goddelijk licht dat Hij is. Ook de Vader spreekt weer, zoals bij de doop van Jezus. Dit is mijn veelgeliefde Zoon, luister naar Hem. Dat zegt Hij tegen die drie apostelen. Luister naar Hem. En hier zit voor mij een groot geheim achter. Doordat de Heilige Geest de eeuwige liefde is tussen de Vader en de Zoon, en Maria de bruid van die Heilige Geest, heeft Maria ook zo gesproken door die Heilige Geest op de bruiloft te Cana. Doe maar wat Hij u zeggen zal. Luister naar Hem. En de Vader, die diezelfde liefde ontvangt die de Heilige Geest is, wil dat wij naar zijn Zoon luisteren, gehoorzamen, handelen. En dat vraagt bekering, maar dat veroorzaakt ook vreugde. U hebt toch allemaal in uw leven wel meegemaakt, als kind, als jonger, als volwassene, dat als u iets doet wat een ander van u vraagt en je doet dat goed, wat een vreugde, wat een voldoening dat geeft. Met drie hoofdletters, voldoening. Je hoort dat soms ook van kinderen en van volwassenen in wie het kind is blijven leven. Hoe blij ze zijn dat het hun gelukt is te doen en zelfs meer te doen dan wat dan met hen is opgedragen. Dan wat God van hen verwacht, of hun baas of een familielid. Dat je iemand blij hebt kunnen maken, voldoening schenken. Jezus wil niets liever dan ons de vreugde te schenken van zijn verheerlijking. Dat is het geheim van het feest dat we vieren op 6 augustus. Dat is de feestdag van de verheerlijking van Christus. En als je dat leest, de misteksten en gezangen en ook in het brevier, het getijdenboek, dan geeft dat zoveel inspiratie om dit mysterie te beleven in de rozenkrans. En omgekeerd, als je dat regelmatig in de rozenkrans beleeft, die verheerlijking van Jezus, met de genade die God u dan geeft, door bemiddeling van Maria, als dan dat feest van 6 augustus komt, dan beleef je dat ook in de Eucharistie zo bijzonder. En als je dan de communie gaat, besef je ook veel dieper, wellicht dan vroeger, in die kleine, witte, heilige hostie is Jezus' heerlijkheid aanwezig. En dat die heerlijkheid als een warmte je doorstraalt, je doorlicht, dat je dat licht uitstraalt, dat je daardoor nog meer kunt betekenen voor je medemensen. Soms zeggen mensen dat wel, als je ziet er stralend uit als iemand zich schoon heeft opgemaakt of naar de kapper is geweest of nieuwe kleren draagt. Maar er is een veel mooiere uitstraling wanneer God in een mens leeft. Ik ben zo gelukkig dat ik mensen mag kennen in wie ik zie dat ze Jezus beminnen. Dat zie je aan hun ogen, die stralen. Wie zei ook alweer, de ogen zijn de spiegel van de ziel. De verheerlijking van Jezus. En we komen er nog op terug bij de verheerlijking van Maria. Wanneer het hoofd van de kerk, het lichaam van de kerk, verheerlijkt is, en wij zijn de ledematen, zullen wij ook verheerlijkt worden als we, zoals de apostelen, doen wat Jezus zegt en ons laten leiden door de Heilige Geest. En in de rozenkrans ook ons openstellen voor de invloed van Maria, die ook dit mysterie in haar hart bewaart, want zij kent de verheerlijkte Jezus sinds ze zelf verheerlijkt ten hemel is opgenomen. Zij kent de verheerlijkte Jezus die ze ook heeft ontmoet na Pasen. De moeder mag dat met ons delen. God kan alles zelf, zonder wie of wat dan ook. Maar hij vindt zijn heerlijkheid erin dat hij door gewone schepselen heen in de anderen mag werken. Dat u en ik zijn klein, armzalig instrument mogen zijn. En dat het hem lukt wat hij u wil geven door mij heen. Of wat hij mij wil geven dankzij uw gebed en meeluisteren en meeleven. Laten we daar even bij stilstaan. Terwijl we naar een feestelijk stuk horen op het orgel van Scherpenheuvel, een stuk van Händel. Zusters en broeders, we vinden die verheerlijking van Jezus op de berg Tabor terug in het 17e hoofdstuk van het Evangelie van Matteüs en in het 9e hoofdstuk van het Evangelie van Marcus en Lucas. Het is heel belangrijk. De apostelen hebben daar iets meegemaakt waarvan ze pas veel later de draagwijdte zullen beseffen, de rijkdom, en dat is met Pinksteren. Jezus heeft op een volmaakte manier, als een leraar, als een meester, alles aan zijn leerlingen getoond en voorgedaan en gezegd en verteld. Maar het is pas op Pinksteren dat dat helemaal wakker wordt in hen en ze worden als Jezus en ook kunnen handelen en spreken zoals Jezus door de Heilige Geest. En toch op voorhand is het al gebeurd. Jezus zegt ook, spreek er met niemand over. Maar door de wijze waarop die verheerlijking gebeurt, maakt Jezus heel wat duidelijk, want hij spreekt met Elias en met Mozes over wat er in Jeruzalem gaat gebeuren, wat zij vanuit de verte, vanuit hun goddelijke inspiratie die Heilige Geest hun gaf, hadden voorspeld. En zo ontdekken de apostelen, vooral als ze verlicht zijn door de Heilige Geest met Pinkster en hieraan terugdenken, dat er één grote lijn loopt door alles wat God doet, dat de heilsgeschiedenis op een heel mooie wijze manier in elkaar steekt. Wat Jezus gaat overkomen en gaat toelaten, dat is voorspeld. En bij de consecratie komt dat ook dikwijls terug in de heilige mis. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam. En dat laatste laat zien dat het daardoor ook zijn verdienste wordt. Als anderen met je doen wat ze willen en je verzet je ertegen, dan is er alleen maar sprake van pijn en foltering en onrecht. Maar als je dit aanvaardt en verdraagt met liefde, dan is die liefde waarmee je draagt nog belangrijker dan het onrecht dat je aangedaan wordt. En bij Jezus is dat zo. Hij openbaart zijn liefde door vrijwillig dit onrecht, dit lijden te aanvaarden. En juist omdat de apostelen zijn verheerlijking zien op de berg Tabor, zullen ze achteraf, verlicht door de Heilige Geest, als het Pinksteren geweest is, des te meer bewondering krijgen voor Jezus. Als ze aan hem terugdenken, hoe hij in doodsangst bidt tot de Vader in de Hof van Olijven. Die twee verlichten elkaar. Hij die de armoede kiest, de machteloosheid kiest, die vrijwillig dit alles aanvaardt, heeft een geweldige liefde, want hij is de stralende Zoon van God, zoals ze hem gezien hebben op de bruiloft te Cana en zoals ze het kunnen beleven dankzij Pinksteren en elke ontmoeting in de Eucharistie, wanneer ze samen bidden met Maria en met de andere leerlingen. Die verheerlijkte Jezus is er. En dat is voor ons ook belangrijk, want in deze moderne tijd zijn er te veel christenen die alleen maar het menselijke van Jezus zien en zeggen, ja, de evangelisten hebben dat er maar bij gefantaseerd of dit of dat, terwijl het concilie uitdrukkelijk gezegd heeft en de kerk verkondigt dat de Bijbel geïnspireerd is door God. En dat als je niet gelooft dat Jezus verheerlijkt is, dan ben je geen christen, dan ben je niet katholiek. God openbaart zich, hij laat zich kennen. En dan zeg ik, nee, wie ben ik dan? Dan maak ik wat Jezus verkondigd heeft tot een leugen. Dan behandel ik hem als een leugenaar als ik zijn waarheid niet aanvaard. Jezus laat zien aan de apostelen wie hij is. God uit God, licht uit licht. En dikwijls wordt dat met een sneltreinvaart gezegd als we zondags ons geloof belijden, maar het is goed dat dat terugkeerde in een rozenkransmysterie, dat gedurende het gebed, het bidden van een tientje, dat we daar eens echt bij stilstaan. Jezus is God uit God, licht uit licht. Mijn grootste vreugde. Laten we dat vasthouden, laten we dat beleven, laten we zorgen dat we dat nooit meer kwijtraken in ons leven. Dan doen we hem onrecht. Hij heeft laten zien wie hij is. En ik kan dat nu ook ons laten merken als we het hart van een kind hebben, als we zuiver van hart zijn en nederig van hart. Jezus zegt niet voor niets, leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben. Dan zullen we ook merken, door wat er in ons omgaat als we hem ontmoeten, dat hij werkelijk heerlijk is, vol heerlijkheid. Dat hij echt onze lieve Heer is. Het woordje Heer zit daarin. God. Denk aan Elisabeth, die Maria huldigt en het kind dat zij draagt, als ze zegt, waaraan heb ik te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt. Dat woord wordt gebruikt voor God. En Jezus is Heer, hij is goddelijk. En het is natuurlijk zo dat heel veel mensen dat niet kunnen beseffen, omdat ze die zuiverheid van hart niet hebben en het ook nooit hebben de kans gekregen om dat te beleven. En daarom als mensen zoeken naar Jezus en als je hen in aanraking wil brengen van Jezus, moeten we zorgen dat we zo van Jezus leven dat ze iets van Jezus kunnen merken in mij en in u. Dat Jezus in mij leeft. Dat ze merken, als ze u of mij ontmoeten, dat dat dan toch iets anders is dan bij andere mensen. Want als God in je leeft, dan zegent God al wat je doet en bent. Als je die zuiverheid van hart behoudt en de eenvoud van een kind. Dat is de grote voorwaarde. En daarom is het ook zo dat zelfs familieleden soms kunnen zeggen, als je misschien van een schone eucharistieviering of bedevaart, of ik weet niet wat er retraite thuis komt, en je vertelt dingen, oh, gij zweeft. Want ze zijn niet in staat zich voor te stellen wat gij vertelt, dat dat echt waar is. Dat een mens in 2013 of 14 of 15 dat kan beleven nu. Zo is dat. Er zijn mensen die vrijwillig blind zijn omdat ze niet willen geloven. Er zijn ook mensen die nog blind zijn omdat ze niet kunnen geloven. Omdat ze de kans niet gehad hebben. En wij kunnen daar iets aan doen als we onze relatie met God zo verzorgen en zo openstaan voor Maria die ons leert te luisteren naar Jezus en hem lief te hebben en die met ons haar liefde voor Jezus en de kerk en de armen deelt, dat mensen daarvan de invloed ondervinden en dan anders omgaan met wat we zeggen en zijn en dan ook op den dure verlangen krijgen, wat is dat bij u, dat wil ik ook. En dat je dan mensen in aanraking kunt brengen met die Jezus. Maar hij moet al te zien zijn, zijn invloed althans, in ons. En de anderen moeten al dat verlangen hebben en die houding van een kind. Of hun hart moet zijn zoals het hart van Jezus, zachtmoedig en nederig. Om dit te kunnen ontvangen, om dit te kunnen waarnemen, om dit te kunnen merken. En wij hebben de opdracht om zo te leven en tijd te besteden aan onze heiliging, onze omgang met Jezus, onze intimiteit met Maria die onze moeder is, dat we groeien, dat die invloed van Jezus sterker en dieper wordt en dat het voor mensen makkelijker wordt Jezus te herkennen. dat hun hart kan branden. Ik vind dit de mooiste uitdrukking uit de Bijbel, uit het evangelie. En vooral, als we er even bij mogen stilstaan, die twee leerlingen die naar Emmaus terugkeren en dachten hij is dood en begraven, het is voorbij, ze zijn teleurgesteld. En hun verdriet is zelfs zo groot dat ze Jezus niet herkennen als hij tussen hen meewandelt naar hun huis toe. Maar ondanks alle verdriet en wat dan ook, hebben ze dan toch hun gastvrijheid nog en zeggen, heer, blijf bij ons, want het is al laat. En Jezus zegent die gastvrijheid. Als hij aan tafel zit, doet hij hetzelfde als het laatste avondmaal. Hij neemt het brood, spreekt het dankgebed en brak het en gaf het hun. En hun ogen gingen open, hun hart ging open, hun ziel ging open. Hij is het. En Jezus verdwijnt, zijn verschijning verdwijnt, als ze weten, hij is hier in de Eucharistie. Maar het vraagt die houding. Maar wat ik zo mooi vind, hun hart brandde, zeggen ze achteraf. Maar ze waren op een heel armzalige manier samen. Samen klagen en verdriet hebben. Kan het armzaliger? Maar het is toch een vorm van eenheid. En blijkbaar voor Jezus goed genoeg om in hun midden te komen, in hun midden te zijn. We hoeven niet volmaakt te zijn om Jezus in ons midden te hebben, maar wel oprecht. Al is het maar het samen klagen, omdat je dingen niet aan kunt, maar je bent met twee of meer. Zoals bij die twee leerlingen van Emmaus. Jezus is in staat je hart te laten branden, al merk je het niet onmiddellijk. En dat wens ik u ook toe bij elke ontmoeting met Jezus. Wanneer je de Paternoster bidt, de Rozenkrans, of de Kruisweg, of het Onze Vader, of een Eucharistie mee mag beleven, of waar dan, wat dan ook waar God bij aanwezig is. Dat het branden van uw hart, al is het vlammeke nog zo klein, u de geruststelling geeft. Hij is er, met zijn heerlijkheid. Zoals op die berg de Tabor. Zoals ook in zijn aardse leven waar hij wonderen verricht. Jezus is verheerlijk ten hemel opgestegen. Maar hij is in ons midden. En hij is op dit moment dichter bij u dan u denkt. Dichter dan mijn stemwagen naar luisteren moogt. Jezus staat bij u. Of u nu in de gevangenis zit, of misschien nog een paar dagen te leven hebt. Jezus is bij u. De verheerlijkte Heer. Die niets liever wil dan u voor altijd bij zich te hebben in zijn heerlijkheid. Die heerlijkheid heeft hij niet alleen laten zien om ons te openbaren wie hij is. Maar wat hij met ons wil delen. Het heerlijkste wat er is. Wat een heerlijke toekomst hebben wij. Laten we bidden dat Gods plan met die toekomst ook werkelijkheid mogen worden. Jezus, het is heerlijk u te mogen ontmoeten. Zoals Maria en met Maria. Want ze geeft ons dan iets van haar liefde waardoor we nog ontvankelijker zijn voor uw goddelijk wezen. Voor uw liefde die alles kan doorstralen en vernieuwen. Voor uw liefde die ons nieuwe wijn kan schenken in ons hart en ons bemoedigt in deze duistere, verwarrende tijden. Heerlijk is het u te mogen ontmoeten. Heerlijk is het dat Radio Maria bestaat door wie u tot ons spreekt en naar ons toekomt. Heerlijk is het dat Radio Maria bestaat van wie uw moeder zich bedient om haar kinderen te troosten en te bemoedigen die het soms zo moeilijk hebben omdat de kerk niet meer zo bereikbaar is als vroeger. Minder priesters, kerkgebouwen gesloten en verwarring en strijd tegen de kerk. O Jezus, we hoeven geen stap te verzetten om u te ontmoeten. Als we het kruisbeeld pakken dat gezegend is en u kussen, kussen we eigenlijk door die beeltenis heen u en ontvangen we uw liefde. Ook al is het maar het kruisje van mijn Paternoster, van mijn Rozenkrans. Jezus, als ik die Rozenkrans bid met uw moeder en ik laat de Heilige Geest me bezielen, dan bent u naast mij. Maar ik ben in een ziekbed, in een gevangenis, in een woestijn van het leven, in mijn kamertje waar ik alleen woon, op mijn oude dag, u bent bij mij. Ik ben niet meer alleen, want u bent er. Mijn God, mijn verrijzenis, mijn leven, mijn goede herder, die me draagt als ik niet meer kan. O, dank u, Jezus, voor uw liefde. En doe maar altijd, ook al sputter ik tegen, wat gij zo graag wil, wat uw goddelijk hart u ingeeft. Laat uw heerlijkheid maar in mij stralen, Ook al ben ik afgeleid en soms verblind door dingen die mij overkomen of die mij ontbreken om mij tot u te richten. Als ik te slap ben, te moe, wat dan ook, laat me nooit los. En ik weet het, Jezus, u hebt het gezegd in een gelijkenis in uw evangelie. Als een schaap verloren is, dan ga ik het zoeken. En dan maak ik het los in de doornstruik waarin het verstrikt geraakt is. O Heer, ik dank u dat u altijd op zoek bent naar mij als ik u zou verliezen. Ik dank u, Heer, dat u zelfs uw leven voor mij hebt gegeven, dat ik zo kostbaar ben in uw ogen. O Heer, raak allen die luisteren, die nu ook in stilte meebidden. En deel u, stort uw geest uit in ons, deel ons uw vreugde mee, dat aanstekelijk werkt bij andere mensen die u nog niet kennen en vergeten u te zoeken, omdat niemand hen op uw spoor brengt. O Jezus, levend in Maria, kom en leef in mij.
Zo beëindigen wij deze catechese over het vierde mysterie van het licht, de verheerlijking van onze Heer Jezus Christus op de berg Tabor, en we hoorden pater Jan Meeuws. Volgende keer staan we stil bij het laatste mysterie van het licht, u hoort een eerste deel, en het is de prachtige instelling van het heilig sacrament van de Eucharistie. Daar zullen wij samen blijven bij stilstaan, in een volgende aflevering van het programma Catechismus. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.